Welkom bij de Luchtvaartnieuws podcast. Je wekelijkse portie nieuws, updates en achtergronden over luchtvaart en zakenreizen.
Ja, hallo en welkom. Goed dat u weer luistert naar de Luchtvaartnieuws podcast. Deze keer vanuit de jaarbeurs in Utrecht, waar we alweer de 10e editie van de Career Experience houden. Ruim 1400 aangemelde bezoekers hebben en vrijwel alle grote luchtvaartbedrijven uit Nederland en ook Defensie die staan hier als standhouder. Kortom, een dag vol mensen die een baan in de luchtvaart ambiëren en werkgevers die mensen zoeken en opleiders. Bij ons te gast een aantal vertegenwoordigers van die luchtvaartindustrie en de luchtmacht. En we beginnen even met Chris van Elswijk, senior purser bij KLM en voorzitter van Cabinebond VNC. En Donnie Schuller, verkeersvlieger bij KLM en bestuurslid bij Pilotenbond VNV. Heren, van harte welkom.
Dankjewel, Klaas-Jan.
Nou, we zijn hier dus op de Career Experience en het aantal aanmeldingen is behoorlijk. Ik begin even met jou, Chris. Merk jij ook dat er veel animo is om als cabinebemanning te werken?
Absoluut. Het vak van cabine, de steward, stewardess, hoe we het ook mogen noemen, is erg gewild. Dus een heel klein voorbeeldje, Klaas-Jan. Is bekendgemaakt door KLM dat ze op 4 maart de werving weer open gaat. Nou, wij hebben dat als VNC ook gepost op onze sociale media. En dan zie je het aantal hits wat zo'n bericht krijgt. Dat is ongelooflijk wat voor een bereik dat krijgt.
Ja, en bij de piloten loopt het daar ook storm?
Ja, we zien eigenlijk hetzelfde. We hebben een hele rustige periode gehad tijdens COVID. En we zien nu dat de vraag ontzettend toeneemt naar vliegers, zowel in Nederland als in het buitenland. En wij zien ook de vragen vanuit de mensen die willen gaan vliegen erg toenemen op het moment.
Ja, Chris, als ik denk aan cabinepersoneel, dan zie ik als passagier, hè, vooral dames en heren voor me die de passagiers voor vertrek welkom aan boord heten, die de veiligheidsinstructie doen en die natuurlijk hapjes en drankjes komen rondbrengen. Is dat een beetje in de kern dat het werk inhoudt of komt er nog veel meer bij kijken?
Nou, voor de buitenwereld is dat het misschien wel of lijkt dat het? Laat ik dat beter zeggen. Lijkt het? Is gewoon puur een betere uitleg. Natuurlijk, sowieso het welkom heten, dat doe je thuis ook voor je vrienden of je gasten. Dat hoort er absoluut bij. Flight safety, waar je net aan refereerde, dat zijn absoluut wettelijke verplichte items. En natuurlijk een drankje en een hapje serveren, zeer zeker. Hè. Daar gaat de passagier, zit hij ook voor aan boord, die wij naar zijn of haar zaken of toeristenbestemming vervoeren. Samen met de collega vliegers tegenover me. Maar het is veel meer dan dat. Ja, het drankje en een hapje, zeker. Maar het flight safety gebeuren, de vliegveiligheid en ook alle andere zaken die zouden kunnen gebeuren tot aan medische incidenten toe, zijn zaken die we prima op kunnen lossen.
Ja, precies. Want als er wat gebeurt aan boord, dan zijn jullie degene die voor de veiligheid moeten zorgen van de reizigers.
Dan zijn wij degene, inderdaad. En dan doe je als cockpit en cabinebemanning samen degene die iedereen veilig naar buiten moet brengen. En dat doen we ook.
Nou goed, stel Chris, je wilt dus steward of stewardess worden. Ja, waar begin je dan eigenlijk? Wat voor opleiding moet je hebben qua middelbaar onderwijs? En waar ga je daarna naartoe?
Een MBO met goede resultaten voor Engels is absoluut wel een vereiste. Voor in ieder geval voor alle maatschappijen waar wij onze leden bij hebben. Dus die bij ons vliegen. Dus het kan zomaar zijn. We hebben heel veel collega's die hebben gewoon gestudeerd. Hè, dus universitair niveau. En besluiten te gaan vliegen. Die denken, ik ga wat anders doen. Solliciteren en worden aangenomen. Dus je kan hem eigenlijk tweeledig doen. Je kan puur zelf een opleiding doen. Middelbaar of hoger onderwijs. En gaan solliciteren bij een van de luchtvaartmaatschappijen. En wat mensen ook tegenwoordig heel veel doen, is dat ze naar een bijvoorbeeld een luchtvaartcollege gaan. Hè? Een ROC met een luchtvaartafdeling. Waar ze dan in ieder geval in onze werkomgeving gerichte opleiding krijgen. Alleen dat garandeert geen baan.
Nee.
Hè? Solliciteer je bij een luchtvaartmaatschappij en je wordt op een cursus geplaatst.
Mm-hmm.
Hè? Dan heb je, ja, mis je natuurlijk geen hele rare dingen doet, ben je absoluut verzekerd van een baan.
Ja, precies, want airlines die leiden ook zelf op.
Ja, correct. Net zoals dat de vliegers ook worden opgeleid door een eigen vliegschool van bijvoorbeeld de KLM. Gebeurt dat bij de verschillende luchtvaartmaatschappijen ook. Iedereen heeft zijn eigen training, zijn eigen opleiding.
Ja, precies. En wat moet je nou eigenlijk kunnen? Wat moet je qua eigenschappen in huis hebben om een goede steward of stewardess te worden?
Communicatief, representatief, stressbestendig, klantgericht. Gericht op een goede samenwerking. Hè? Dus met een team kunnen werken. Flexibel zijn, want het is niet altijd zo dat waar je begint, dat je die dag afmaakt. Of dat je komt waar je verwacht naartoe te gaan. Het kan ook soms wel eens anders lopen. Met vertraging, met uitwijken. Met zaken die aan boord gebeuren, die plaatsvinden. Dus daar is bijvoorbeeld flexibiliteit wel absoluut een vereiste.
Ja, precies. Jij werkt bij KLM. Je bent senior purser. Ja. Dus jij bent ergens onderaan begonnen, neem ik aan. Hoe is nou het? Wat zijn nou de carrière kansen als je bij KLM, maar ook bij andere airlines werkt? Kun je jezelf opwerken en inderdaad hogere functies gaan bekleden op den duur?
Ja hoor, dat kan absoluut. Bij EasyJet, ik zal een aantal voorbeelden benoemen. Bij EasyJet heeft binnen de cabine twee functies. De eerste, je begint als cabin crew. Dat heet daar gewoon cabin crew.
Ja.
En daarna kan je cabin manager worden. Dus dan ben je op een bijvoorbeeld de 737 van EasyJet. Ben je leiding
hebben eerst ze niet meer, hè?
Nee, dat klopt. Maar die hadden ze inderdaad. Maar bij EasyJet, jij bent goed op de hoogte, dat weet ik.
Ja,
bij EasyJet, dan ben je eerste leidinggevende aan boord.
Wat purser is bij KLM, is dat een beetje vergelijkbaar?
Ja, correct.
Titel. Nou,
maar bij KLM Cityhopper begin je als cabin attendant. En dan kan je daarna cabin supervisor worden. En dan ben je ook eerste leidinggevende op niet de 737, Klaas-Jan. Maar op een van de Embraers bijvoorbeeld.
Ja.
Transavia ben je ook eerst cabin attendant. En daarna kan je purser worden. Op de verschillende kisten die ze hebben. En KLM heeft een, ook omdat het natuurlijk een grotere maatschappij is met veel meer mensen.
Ja, duizenden mensen
ja,
denk ik.
Ja, absoluut. Voor corona tikten we de 10.000 cabinepersoneel bijna aan. Nou, dat is na corona zijn dat er 8.000 geworden. En bij KLM zitten we nu alweer volgens mij over de 9.000 hoofden, zeg maar. Dus collega's, cabinecollega's.
Ja.
Dus we gaan weer richting de 10 zo langzamerhand. En bij KLM begin je als cabin attendant of, zoals het in de volksmond heet, steward en stewardess.
Ja.
Daar heb ik geen problemen mee.
We hadden het net even in de voorbereiding erover voordat we dit begonnen. Inderdaad. Ja. Steward, stewardess, flight attendant, cabin attendant. Er zijn heel veel namen voor, maar in de volksmond in het Nederlands is steward, stewardess is geen beledigende term.
Het is absoluut geen beledigende term. Ja. Absoluut niet. Hij is internationaal geaccepteerd, die term.
Ja.
Ook nog eens. Nee, maar KLM begin je als, laten we zeggen, CA1 dan. Als steward, stewardess in de toeristklas. Daarna kan je een streepje erbij krijgen. Dan werk je in de business class. Wil je een leidinggevende functie, kan je uiteindelijk solliciteren naar purser. En de laatste functie, dus ook mijn huidige functie, is senior purser. Dan ben je verantwoordelijk voor op de intercontinentale bestemmingen voor de gehele bemanning. En dan voer je de vlucht uit in samenwerking en in overleg met de vliegers die voorin zitten.
Ja, je zegt het al zelf. Je bent senior purser. Jij vliegt lange afstanden. De 777 neem ik dan aan. Of de Dreamliner. Of allebei.
Ja, allebei.
A330 misschien ook nog wel.
Die vlieg ik op dit moment niet.
Okay.
Ik vlieg alleen de 777 en de Dreamliner.
Ja, nu bestaat natuurlijk ook het beeld dat zeg maar stewards en stewardessen zeker op verre vluchten na aankomst gezellig door kunnen naar het zwembad. Of de hotelbar of het strand of waar dan ook heen. Heb je ook echt tegenwoordig nog tijd om iets van een bestemming te zien als je daar bent?
Nou, dat verschilt natuurlijk per stop. Hè. Onze collega-maatschappijen, bijvoorbeeld bij KLC, hebben ook nachtstops. Die hebben we bij KLM ook. En dan vlieg je Europa, dan ben je ergens kort. Maar dat kan 10 uur zijn of het kan 20 uur zijn. Het ligt puur aan de lengte van een bestemming. Dan kan je op Europa best toch wel eens wat bekijken in een stad. Ik zeg altijd op Europa, toen ik nog vroeger Europa-purser was, op elk uur een andere cultuur. Europa is prachtig. Als ik even naar mezelf kijk, ik ben senior purser, ik vlieg alleen in de continentaal. Zijn er absoluut stops. Dat je echt nog iets kan doen of even iets kan zien. En die stops die kunnen variëren van tussen de één dag ergens op een bestemming tot een aantal dagen.
Ja, dus dat maakt het werk dan weer extra leuk.
Correct.
Vermoed ik zomaar. Ja, precies. Even als laatste. De mensen die hier vandaag komen zijn natuurlijk om alles te weten te komen over een mogelijke baan. Wat verdient nou een gemiddelde steward eigenlijk als je begint? Waar ligt dat heel erg aan de airline?
Nou, dat ligt wel aan de airline. Het ligt niet zo ver uit elkaar. Laten we even zeggen, de startsalarissen.
Ja.
Het ligt ongeveer tussen €2.400 en €2.900 bruto.
Ja.
Dan heb ik het inderdaad over EasyJet Transavia €2.400 tot en met €2.900. Dat is dan met KLM Cityhopper en met KLM.
Ja,
dat zijn de startsalarissen.
En dan begin je, hoe oud ben je dan?
Bijvoorbeeld de KLM Cityhopper kan je al solliciteren als je 18 bent.
Nou, dat is toch helemaal geen gek salaris om te beginnen op zo'n leeftijd, zou ik zeggen.
Nee, absoluut niet, absoluut niet. Je zit dan natuurlijk in een iets lagere schijf, dus je betaalt al minder belasting. En bij KLM moet in ieder geval de leeftijd minimaal 21 zijn.
Oké. Okay. Ja. Nou, mooi. Nou, dankjewel even, Chris. Ik kijk even Donnie aan, want die zit heel aandachtig te luisteren. Ja, jij bent verkeersvlieger bij KLM. Wat vlieg jij? Is even mijn interesse natuurlijk.
Ik vlieg op de 777 en de 787. Die vliegen wij bij KLM door elkaar heen.
Ja. 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 En wanneer dacht jij, kom, ik ga piloot worden?
Nou, dat begon bij mij vrij laat, rond mijn 16e. Ja, ongeveer 16e. En dat kwam eigenlijk omdat mijn vader ook verkeersvlieger was.
Okay.
En op dat moment wist ik even niet wat ik nou zou gaan doen. En toen ben ik een paar keer mee geweest. En toen dacht ik, nou, dat is toch best wel een hele leuke baan die mijn vader heeft. En toen ben ik mijn HAVO-diploma gaan halen. En heb ik me ingeschreven voor de vliegopleiding.
Ja, want het is inderdaad natuurlijk een vliegopleiding. Daar heb je een... Ja, heb je HAVO voor nodig? VWO?
Ja, minimaal HAVO. HAVO of VWO. Hè, meestal met een vakkenpakket wiskunde, natuurkunde en Engels is wel handig.
Ja, anders kom je er niet in?
Nou, dat is per school verschillend. Maar dat zijn wel de minimale vakken die je over het algemeen moet beheersen.
Zijn dat ook dingen die je echt nodig hebt, zeg maar, qua gewoon hoe je elkaar steekt?
Nodig hebben is één ding. Ik denk dat het een bepaalde denkwijze is. Die je hebt, omdat je dat vakkenpakket hebt, heb je een bepaalde denkwijze. En dat maakt het wat... de kans wordt groter dat je de opleiding met succes afrondt.
Ja, precies. En wat is er nou zo leuk aan? Want je zegt dat je hebt er kennis mee leren maken via je vader. Wat is er nou zo leuk aan het vliegen?
Nou, het leuke is sowieso dat elke dag anders is. Je weet nooit wat er gaat gebeuren die dag. Het is een echte teamsport. Hè. Je werkt samen met het cabinepersoneel om een vlucht van A naar B veilig uit te voeren. Er gebeurt altijd wat gedurende je dag. En het zijn altijd dingen waarvan je denkt, oh, dat heb ik nog niet eerder gezien. Je komt ergens in de wereld of in Europa. Het is gewoon een mooi vak. Het is eigenlijk geen werk, het is meer een soort levensstijl die we hebben. En dat wordt ook vaak gezegd in deze wereld. Het is een prachtig vak en ik doe het nu 22 jaar en ik doe het nog steeds met ontzettend veel plezier. Er is nog geen dag geweest dat ik met tegenzin naar mijn werk ben gegaan.
Nee. En wat, ik had het net even met Chris over, brengt een stewardess of een steward alleen maar hapjes en drankjes rond. Er zijn natuurlijk ook wel vooroordelen over wat een piloot doet of niet doet. Hè?
Ja.
Autopilot aan en uit het raam kijken.
Ja.
Nee, maar serieus, wat doe jij aan boord? Wat zijn de drukste momenten tijdens zo'n vlucht voor de cockpitbemanning?
Nou, de hele vlucht is op zich wel druk. Alleen de drukste momenten zijn natuurlijk het opstijgen tot aan het kruisniveau. En vanaf het dalen tot de landing zijn natuurlijk de drukste momenten. Maar tijdens het gedeelte dat wij op ons kruisniveau vliegen, hè, op onze vlieghoogte, ja, dan gebeurt er natuurlijk ook een hoop. En dan moeten wij voorbereid zijn op alles wat er kan gebeuren. En daar worden we ook goed in getraind door de verschillende maatschappijen. We moeten 4 keer per jaar een examen afleggen om te zorgen dat we onze skills nog op orde zijn. Ja, en tijdens een vlucht gebeuren zoveel dingen. Maar in principe alles wat er kan gebeuren zijn wij voor getraind. En dat kost gewoon veel tijd. En daar zijn wij met z'n allen heel goed mee bezig.
Ja, als je nou kijkt, er zijn natuurlijk een aantal vliegopleidingen in Nederland. Je hebt natuurlijk op Eelde de KLM Flight Academy. Dat geeft eigenlijk wel garantie op een baan ook daarna als je die opleiding succesvol afrondt. Hoe zit het in het algemeen met de banenmarkt? Kom je makkelijk aan het werk?
Nou, dat is verschillend. Maar op dit moment is er natuurlijk ontzettend veel vraag naar piloten. We zien ook dat er bij vrijwel geen enkele vliegschool op dit moment een wachtlijst is. Dus op dit moment kom je gewoon van school en ga je solliciteren. En dan is de kans op een baan heel groot. Alleen je hebt gewoon verschillende soorten opleidingen in Nederland. Waarbij je, wat je al zegt, de KLS of de KLM Flight Academy, heb je grote kans dat je bij KLM komt. Transavia heeft zijn eigen vliegopleiding. Dan is natuurlijk de kans heel groot dat je bij Transavia aan de bak komt. Dan hebben we nog andere opleidingen die focussen zich meer op het buitenland. En je hebt natuurlijk ook de luchtmacht nog.
Ja, precies. Nu is het natuurlijk ook zo, of tenminste misschien is dat ook wel een vooroordeel, dat een vliegopleiding behoorlijk kostbaar is. Is dat zo? En Wat doe je dan als je bijvoorbeeld niet kapitaalkrachtig bent of geen rijke ouders hebt?
Nou, de vliegopleiding is inderdaad erg kostbaar. En we zagen dat voor COVID waren er nog mogelijkheden om dat te financieren bij de verschillende banken. Alleen daar is helaas een einde aan gekomen door de economische omstandigheden in de wereld. Maar gelukkig zien we in de huidige tijd dat er steeds meer opleidingen een financieringsmogelijkheid hebben om die opleiding te financieren. En om het dus naarmate je begint met je carrière als piloot, om die opleidingsschuld eigenlijk weer in fases terug te kunnen betalen.
Ja, precies. Want dat is natuurlijk ook nog, dat is even mijn laatste vooroordeel. Dus natuurlijk ook nog, wordt wel eens gezegd op verjaardagen van de piloten, als ze beginnen, dan verdienen ze allemaal 2 ton. Vrijstaand huis met een villa, Ferrari voor de deur, nou, bij wijze van.
Helaas is dat niet zo. Nee, zeker niet.
Ook niet na 20 jaar.
Sorry. Nee. Het verschilt natuurlijk per werkgever, maar over het algemeen genomen is het de bedragen die je net noemt, dat is denk ik wel tegen het einde van je carrière.
Ja, maar waar start je dan als je als junior piloot?
Dat is echt heel verschil. Want dat is heel moeilijk te zeggen. Er zijn maatschappijen waarbij je start rond de 2500 euro bruto. Er zijn maatschappijen waar je iets hoger start. En bij de ene maatschappij gaat dat wat sneller, stijgt dat wat sneller dan bij de ander. Het carrièreperspectief is heel verschillend. Als ik bijvoorbeeld een Ryanair noem, ben je vrij snel gezagvoerder. Dat kan al binnen 3-4 jaar bij Ryanair. Bij KLM werken we met senioriteit. Dus dan duurt het over het algemeen wat langer. Is je carrièrepad net iets anders. Bij Transavia is dat weer heel anders. Begin je ook als first officer. En zal je na gemiddeld 8-9 jaar gezagvoerder worden. Dus het is echt per maatschappij heel verschillend.
Nou, kun je dat trouwens, KLM heeft heel veel verschillende types. Voor verre vluchten, voor Europese vluchten. Kun je nou als piloot ook kiezen dat je zegt, nou, ik wil graag inderdaad 737's door Europa vliegen, of nee, ik wil toch liever 777's naar New York besturen?
Nou, bij KLM kan dat gelukkig wel. Maar dat is omdat we bij KLM zowel Europa vloot hebben als intercontinentale vloot. Waar Chris ook vliegt en ik ook. Dus bij KLM wel. Alleen bij bijvoorbeeld Transavia, een EasyJet is dat niet mogelijk. Omdat ze alleen maar de Europese vloot hebben.
Ja, precies. Even een laatste vraag aan jullie beiden. Dan begin ik even met jou, Chris. Het is een drukke baan. Je moet flexibel zijn. Het is geen 9-5. Nee. Heb je tijd voor hobby's, gezin, sociaal leven in het algemeen?
Nou, gelukkig. Tuurlijk, het is, ik wil niet net zeggen van nog geen dag spijt gehad. Het is dus een fantastische baan om te werken als cabinelid. Cabin attendant, steward, hoe je het ook wil noemen. Maar het is natuurlijk geen maan die 24 uur per dag duurt. Het werk bedoel ik dan. Je hebt absoluut tijd voor hobby's, sociaal leven, gezin. Er zijn deeltijdmogelijkheden. Je bent vrij op momenten dat andere mensen aan het werk zijn. Dus je kan rustige boodschappen doen of op een rustig moment naar de sportschool gaan. Of wat dan ook. Er zijn absoluut momenten. Absoluut. Ja. Meer dan voldoende.
Ja, onderschrijf jij dat, Donnie?
Ja, dat onderschrijf ik zeker. Het heeft natuurlijk zijn voor- en zijn nadelen. Het is een prachtige baan. Maar je moet niet onderschatten dat wij als luchtvaartpersoneel wel vaak van huis zijn. Hè? Gemiddeld, als je een fulltime dienstverband hebt, dan ben je gemiddeld zo'n 130 nachten per jaar van huis. En dat betekent ook dat je belangrijke verjaardagen, sociale activiteiten, één keer in de 2 jaar kerst of oud en nieuw, daar ben je niet bij aanwezig. Maar ben je, hè, zoals we dat noemen, op de route. En ik denk toch dat dat vaak onderschat wordt door mensen. Ja, dat is wel iets waar je mee om moet kunnen gaan.
Ja, maar de voordelen wegen we op tegen de nadelen.
Voor mij wegen die zeker op tegen de nadelen, ja. Ja,
ik wou net zeggen, een groot wijsgeer zou je het, elk voordeel heeft zijn nadeel. Dat geldt absoluut ook voor dit vak. En als je gewoon gaat afstrepen, dan is het gewoon een prachtige baan.
Dat is het zeker, ja.
Nou, dankjewel Chris van Elswijk en Donnie Schuller. Wij gaan even naar de reclame en zijn we zometeen terug met de luchtmacht.
Graag gedaan.
Word nu abonnee en ontvang 12 keer per jaar het Luchtvaartnieuws magazine. En onbeperkt toegang tot nieuws en achtergronden op luchtvaartnieuws.nl en zakenreisnieuws.nl. Ga voor meer informatie naar luchtvaartnieuws.nl/abonneren.
Ja, welkom terug. Aangeschoven zijn Major Boeze. Mag ik jij zeggen trouwens?
Absoluut.
Dat is misschien wat makkelijker.
Graag.
Ja, en luitenant Doortje. Dat klinkt ook wel heel erg cool.
Ja.
Major, jij bent heel lang al actief bij Defensie. Doortje, in opleiding.
Dat klopt, ja.
Vliegopleiding.
Ja, zeker.
Ja, maar in zijn algemeenheid, Defensie staat hier op de Career Experience, omdat jullie echt, nou niet bedrijfsbreed, maar defensiebreed mensen zoeken.
Absoluut.
Ja, als je even kijkt naar de luchtmacht. Nou ja, de luchtmacht is natuurlijk heel breed. Hè? Ik bedoel, je hebt natuurlijk je helikoptervloot, je hebt je gevechtsvliegtuigenvloot, transporttoestellen, et cetera. Doortje, jij hebt op de KMA gezeten,
klopt,
in Breda,
ja,
eerst en nu op Woensdrecht.
Ja, zeker.
Actief op de PC-7 aan het trainen om vlieger te worden bij de luchtmacht. Vanwaar die keuze? Wat trekt jou aan?
Ja, goede vraag. Vanwaar de keuze? Nou, ik heb VWO gedaan zelf. En dan wordt een beetje rond de vierde, vijfde klas wordt er een beetje gevraagd van, ga een beetje oriënteren op studies. En vanuit mijn omgeving was het heel erg van, je kan naar de universiteit. Dus daar heel erg naar gekeken. Maar mij trok het 9-5 werken, wat vaak uit een universitaire studie komt, helemaal niet. En ik had altijd al wel interesse in de luchtvaart, maar nooit gedacht dat iets wel zou zijn wat ik zou kunnen. Dus eigenlijk gaan verdiepen. En een keer zag ik een reclame van werken bij Defensie voorbij komen. En toen dacht ik, wauw. Dat is wel vet, maar kan ik dat? Dus toen heb ik het geprobeerd. En eigenlijk naarmate de selectie steeds verder ging, dacht ik, dit is eigenlijk echt geweldig. Dit is mijn droom. Ik ben er steeds meer ingerold eigenlijk als van, alles klikte een beetje. En wel de moeilijke vragen ook aan mezelf gesteld. Maar ja, daar voor mezelf een heel goed waarom op kunnen zetten. En zodoende. Ik ben er eigenlijk ingerold. En ik zit hier nu met heel veel plezier en ik kijk ontzettend uit naar de carrière die voor me ligt op dit moment.
Ja, want wat heb je in je hoofd? Wat zou je uiteindelijk willen gaan doen?
Ja, het is misschien een beetje een smaakje hier, maar ik wil net als majoor Boeze graag Chinook vliegen. Dat is mijn voorkeur. Maar mij persoonlijk, ik denk dat ik blij ben met elk type kist. Want elk type kist heeft zijn voor- en nadelen en zijn vooral de mooie kant van het werk. Dus... wat dat betreft, als ik maar kan vliegen, ben ik eigenlijk gelukkig.
Ja, precies. En heb VWO gedaan, zei je dan.
Ja.
Moet je dan een specifiek vakkenpakket ook hebben? Of profiel?
Het valt tegenwoordig. Ik heb toevallig de eisen nog even gekeken voordat ik hier ging staan. Op de Career Experience. Maar de enige eisen zijn dat je voldoende moet hebben voor wiskunde. En dan wiskunde A of B of D. Dus dat zijn een beetje de smaakjes. Voor de specifieke eisen kun je bij de vacature online kijken. Maar je kan ook met een HAVO-diploma of met een HBO of een WO solliciteren op specifiek voor vlieger.
Ja, en natuurlijk eventjes een hele, ja, ik bedoel daar niks meer met die vraag, maar is het niet een heel erg mannenwereld? Of zie je dat ook misschien meer vrouwen zich aanmelden voor de vliegopleiding bij de luchtmacht?
Ja, ik snap je vraag heel erg. Dat is inderdaad het beeld wat mensen hebben. Natuurlijk zijn er meer mannen dan vrouwen bij Defensie. Dat is gewoon zo. En ook zeker als je kijkt naar bijvoorbeeld landmacht, daar zijn de fysieke eisen veel hoger. En dat zijn gewoon eisen die moeilijker zijn voor de vrouwelijke fysiek om te halen. Niet ondoenbaar, maar wel
je
lastiger.
Moet ook de KMA doorlopen.
Ja,
dus
precies,
dat is natuurlijk ook niet. Dat is ook best pittig volgens mij op onderdelen.
Klopt. Dat kan best uitdagend zijn. Het is heel erg afhankelijk van de persoon. Maar je komt jezelf daar vooral heel erg tegen. Ook niet alleen op fysieke manier, maar ook omdat je echt tot op de kern zeg maar, bloot wordt gebracht. Van oké, maar hoe ben jij en hoe wil jij zijn als officier? En wat moet jij ontwikkelen aan jezelf? Maar binnen die mannenwereld, ja. Je ziet zeker de afgelopen jaren dat er steeds meer... Ik heb dan vooral ervaring met de officiersrangen, want ik heb ze op de KMA gezeten. Er steeds meer vrouwen binnenkomen, vooral bij de luchtmacht en de marechaussee. Bij de landmacht ook wel meer dan vroeger, maar daar blijft het nog een beetje achter hier en daar. In ieder geval in mijn ervaring. Maar zoals bijvoorbeeld mijn opleidingsvlucht, wat dus niet alleen maar vliegers zijn, maar ook... voor bijvoorbeeld officier techniek, voor dus de HR-kant van Defensie. Daar zat ik met 30 mensen ongeveer, waarvan er ongeveer 15 vrouwen waren. Dus daar was het bijna 50-50. Maar nu in de vliegopleiding ben ik de enige vrouw binnen mijn klas. Dus het wisselt heel erg per functie, moet ik zeggen.
Nou kijk ik even met meneer Boeze weer aan. Jullie staan op onze Career Experience om geïnteresseerden te informeren over de carrièreopties. Niet alleen bij de luchtmacht, maar ook Defensie breed. Ja, ik kan me voorstellen dat het best veel vraag is binnen Defensie naar nieuwe mensen.
Er is ongelooflijk veel vraag op alle vakgebieden, op alle gebieden. En dan hebben we het niet alleen over luchtmacht. En toch even terugkomen op wat Doortje net heeft gezegd. Het is natuurlijk waar dat we uit een cultuur komen wat voorheen altijd als een mannenwereld werd geïdentificeerd. Maar de wereld is veranderd en ook wij. Defensie is dus echt een organisatie geworden waar we ons best doen om juist ook meer vrouwen binnen te krijgen. Maar we focussen ook op, want dat is tegenwoordig ook helemaal in, alles wat zich niet identificeert als man of vrouw, ook die, iedereen heeft de kans. En we zoeken ook iedereen. Want iedereen heeft zijn eigen talenten en eigen competenties. En wij hebben echt op alle vakgebieden een groot gebrek. En daar hebben we heel hard mensen voor nodig, zeker in de wereld van vandaag de dag.
Ja, want er zijn natuurlijk ontelbare functies bijna binnen Defensie. En van kok tot chauffeur, tot meteoroloog, tot iemand die zorgt dat de salarisbetalingen elke maand netjes worden gedaan. Tot de technici en de mensen die toestellen bewapenen en bemannen.
Zeker, correct. Ja. En ik geloof, ik kan er ietsjes naast zitten, maar ik geloof dat we op dit moment defensiebreed iets van 9000 vacatures hebben.
Zo.
En dat is fors.
Behoorlijk. Ja. Ik zou willen vragen wat voor soort mensen zoeken jullie, maar van alles is als er zoveel vacatures zijn.
Ja, wij zoeken vooral geen supermensen. Voor ons vakgebied hoor je dat nog wel eens van je moet supermens zijn om vlieger te kunnen worden. Dat is helemaal niet waar. Wij zoeken vooral gezonde mensen. En mensen die vanuit verschillende opleidingsgebieden bij ons aan de slag kunnen. Dus het spectrum is ontiegelijk breed.
Ja, precies. Heeft trouwens Tom Cruise nog een beetje geholpen met de animo? Want je zag dat bij de originele Top Gun in Amerika heel erg. Hè? Daarom werkte de luchtmacht natuurlijk ook mee daar. Dat iedereen in één keer die F-14's op tv zag en dacht, dat wil ik ook. Merken jullie dat ook? Nu deel 2
ik heb daar geen statistische gegevens over. Maar ik weet nog heel goed dat toen ik nog jong was, een tijdje geleden, toen kwam Top Gun 1 uit.
Een tijdje geleden, ja.
En ik wist al jaren wat ik graag wilde. Maar die film heeft mij zo getriggerd om dat te doen. En voor mij destijds gold dat ik kwam niet door de eerste selectie. En ik kwam ook niet door de tweede selectie. Dus ik moest even wat meer ervaring in mijn rugzakje krijgen om uiteindelijk toch door die derde selectie heen te komen. Maar die Top Gun nummer 1 heeft heel erg bijgedragen. En ik weet nog heel goed, ik geloof dat het in de jaren 85 was ongeveer, dat er ontiegelijk veel aanmeldingen waren voor Defensie, voor de luchtmacht in dit geval, voor vliegen. Wij hopen natuurlijk dat met Top Gun 2 ook zo is. Wij hopen ook zeker dat Kamp van Koningsbrugge en andere series daar ook in bijdragen. Maar bovenal hopen Doortje en ik dat we vandaag daar een bijdrage aan kunnen leveren. Om vragen van de mensen die hier op bezoek komen, maar ook nu luisteren, om die te kunnen beantwoorden. En wat Doortje net al zei, we kunnen niet alles beantwoorden vandaag. Maar bijna alles is terug te vinden op werkenbijdefensie.nl.
Ja, een laatste vraag aan jullie beiden. Waarom zou iedereen een baan bij Defensie moeten willen?
Ik denk niet dat iedereen een baan bij Defensie zou moeten willen.
Okay.
Ik denk dat een goed antwoord is op die vraag. Nee, ik... ik zou zeggen, denk er goed over na. Want het is niet een keuze die je zomaar maakt. Want Defensie is best wel een keuze waar je hele leven eigenlijk door gaat veranderen. Want buiten dat je collega's krijgt, krijg je ook een soort familie erbij. In ieder geval zo heb ik dat ervaren. Veel van mijn klasgenoten, die zie ik vaker dan mijn vrienden. Want die zie ik de hele week. En het zijn mensen op wie je 100% moet kunnen vertrouwen. Ook omdat je natuurlijk uiteindelijk, als je op uitzending gaat of inzet gaat doen, ook misschien wel echt met leven en dood te maken krijgt.
Ja.
En dat is zeker niet voor iedereen weggelegd. Maar ik denk dat op het moment dat het iets is wat jou trekt. En dat je dus, wat ik eerder al aanhaalde, jouw waarom heel scherp hebt. En weet waar je het voor wilt doen. En dat jij dat ook kan, daar moet je ook van overtuigd zijn. Dat je zelf weet van oké, dit is wat ik wil en dit is waar ik voor wil gaan. Dan kan het iets voor jou zijn, ja. Niet om mensen af te schrikken, absoluut niet. Want ik heb het ontzettend naar mijn zin bij de luchtmacht. En ik kan het iedereen die het wil aanraden. Maar dat is wel iets om over na te denken, ja.
Nou, nog iets aan toe te voegen nu, hoor.
Nou, het is gewoon een heel erg avontuurlijk beroep. Hè? Dus ongeacht van het vakgebied. Je gaat naar diverse landen, je krijgt een ongelofelijke, wat Doortje al zei, familie erbij. Waarbij kameraadschap echt wezenlijk anders is dan vriendschap buiten Defensie. Maar ook de arbeidsvoorwaarden zijn aanzienlijk verbeterd over de afgelopen jaren. Dus Defensie heeft wat dat betreft erg veel te bieden. Dus voor mij ook een aanleiding om gewoon bij Defensie te blijven. Ik heb het uitstekend naar mijn zin, ook na al die jaren.
Nou, dat is een mooie afsluiter. Dan bedankt nogmaals meneer Boeser en natuurlijk ook luitenant Doortje. En ook de luisteraars voor het luisteren naar deze Luchtvaartnieuws-podcast. Vanuit Utrecht tot de volgende keer.
Bedankt voor het luisteren naar de Luchtvaartnieuws-podcast. Voor opmerkingen, vragen of suggesties, mail ons. redactie@luchtvaartnieuws.nl. Een fijne dag en graag tot de volgende podcast.